In de eerste plaats kreeg ik twee vragen over Abraham in verband met het onmiddellijk daarop volgende hoofdstuk Genesis 16, waar we zien dat Abraham toch eigenlijk weer een scheve schaats rijdt doordat hij Ismaël bij Hagar verwekt. Waar is nu dat geloof van Abraham gebleven? Als wij Romeinen 4 met Genesis 15 in verband brengen, moeten we goed bedenken dat we de parallel niet verder trekken dan Paulus dat zelf ook doet. Ik bedoel dit. Het gaat in Genesis 15 in de letterlijke zin niet over de vraag hoe een goddeloze gerechtvaardigd wordt. Want Abraham was helemaal geen goddeloze voor die tijd. Hij was zelfs al lang en breed wedergeboren. Dat is hij al in Ur der Chaldeeën geworden. Paulus, enige gebruik dat hij maakt van dit hoofdstuk is dus dat hij laat zien dat iemand als Abraham, die nog niet besneden was en ook niet onder de wet was, en dus daarin eigenlijk in dezelfde positie verkeert als de gelovigen uit de volkeren, door middel van het geloof gerechtvaardigd geworden is. Maar in de letterlijke geschiedenis van Abraham is het geloof van Abraham hier niet het zaligmakend geloof, het geloof waardoor iemands zonden worden weggedaan. Maar het vertrouwen op God dat, terwijl de schijn je tegen is, dat God zijn belofte kan waarmaken en zal waarmaken. En als je het zo gaat toepassen, en dan ga je dus veel verder naar Romeinen 4, dan is Abraham ook in hoofdstuk 15 niet een beeld van de zondaar die tot geloof komt, maar van een gelovige die in de moeilijkste omstandigheden van het leven moet leren te leven uit vertrouwen op God. Ook wanneer je de dingen niet begrijpt en wanneer alles schijn je tegen is, om te leren leven uit het vertrouwen op God. Dat God zijn belofte waar maakt en dat God de dingen goed maakt, ook al snappen wij niet hoe. En dan zie je evengoed bij diezelfde Abraham dat in het geloof dan ook inzinkingen voorkomen. En dat dan die Abraham die in Genesis 15 zo goed geloofd had, en dan in hoofdstuk 16, een hele tijd later, tot deze daad komt. Zich laat aanpraten om een zoon uit Hagar te verwekken, die dan zogenaamd de zoon van de belofte zou moeten zijn, en dat natuurlijk helemaal niet was en kon zijn. Dus dat moeten we goed bedenken. We moeten Romeinen 4 op de correcte manier met Genesis 15 in verband brengen. Paulus maakt een bepaalde toepassing daarvan, maar in Genesis 15 gaat het om het leven van een gelovige. En dan zou ik in verband willen brengen met Habakkuk 2 vers 4, waar ook Habakkuk met vele moeilijke vragen zit over het handelen van God, dat hij niet begrijpt. En dan zegt God, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dan zie je dat Paulus dat ook weer gebruikt, zowel in Galaten 3 als ook in de Romeinenbrief, in een bepaalde zin. Hij gebruikt die tekst uit Habakkuk om duidelijk te maken dat je door geloof gerechtvaardigd wordt. Maar in de letterlijke zin gaat het daarover helemaal niet in Habakkuk. Maar gaat het in Habakkuk over de vraag hoe een rechtvaardig mens, dus niet hoe je door geloven rechtvaardiger wordt, maar hoe iemand die rechtvaardig is, het uithoudt te midden van de vele vragen en de moeite van dit leven, namelijk door zich in geloof aan God toe te vertrouwen, ook ten aanzien van de dingen die hij niet begrijpt. Zo wordt het ook in Hebreeën 11 gebruikt. Dus die tekst uit Habakkuk die wordt op verschillende manieren gebruikt en ook op verschillende onderscheiden manieren. Maar in Hebreeën 11 wordt het meest gebruikt, of in Hebreeën 10, in de zin zoals het in Habakkuk ook letterlijk bedoeld is. Dus we moeten oppassen met de manier waarop Paulus de schrift gebruikt. Of dat een toepassing is, of een uitleg van het gedeelte als zodanig. Hoe komt het dat als wij eens en voor altijd vergeving hebben ontvangen op grond van geloof, dat wij dan toch elke keer weer onze zonden moeten belijden? Inderdaad is het heel belangrijk dat als wij eenmaal onze zonden hebben beleden voor God, als wij tot bekering zijn gekomen, als wij wederom zijn geboren, als wij tot geloof zijn gekomen, als wij gerechtvaardigd zijn, of hoe je het ook noemen wil, we spreken nu elke keer over één en dezelfde gebeurtenis, dan is zo'n mens er eens en voor altijd, als ik het zo uitdrukken mag. Dat wil zeggen, er is dan duidelijk een breuk met het verleden. Hij was een zondaar, hij is nu een gelovig mens, die weliswaar een zondige natuur heeft, maar God toebehoort. Hij mag de zekerheid zelfs hebben van zijn eeuwig behoud. Hij heeft niet de zekerheid dat hij nooit meer zal zondigen. Hij heeft wel de zekerheid van zijn eeuwig behoud. Als je nu vraagt, maar waarom moet hij dan toch elke keer bij zijn zonde belijden? Dan is het antwoord dat die vraag voorkomt uit een bepaald verkeerd begrip. Namelijk, alsof die nieuwe zondenbelijdingen, het nieuwe opnieuw zondenbelijden, iets te maken zou hebben met die wedergeboorte als zodanig, daar iets aan toe zouden voegen of die compleet zouden moeten maken of die zouden bevestigen of ondersteunen of wat dan ook. En als we eenmaal zien dat dat helemaal niet het geval is, dat dat niet de bedoeling is van die zondebelijdenis, dan wordt het heel anders. Wij belijden onze zonde niet omdat we anders verloren zouden gaan, want die eeuwige behoudenis die ligt vast. Maar wij belijden onze zonden niet opdat wij rechtvaardig worden, maar omdat wij rechtvaardigen zijn. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar ik bedoel er dit mee. Wie voor het eerst zijn zonde belijdt en dus wederom geboren wordt, die wordt op grond van die belijdenis van zijn zonden rechtvaardig verklaard. Die wordt een rechtvaardige. Maar wie eenmaal een rechtvaardige is, die kan, zij het dan ook in zwakheid, net als God de zonde niet meer verdragen. Hij haat de zonde, ook de zonde in zichzelf. Hij verafschuwt de zonde, zij het dan nooit zo diep zoals God dat doet. Maar hij verafschuwt de zonde. Dus het belijden is niet met het oog op iets alleen maar, namelijk dat onze behoudenis weer als zodanig verstevigd zou worden. Daarvoor is het helemaal niet. Die behoudenis is zo stevig als maar wat, als maar kan. Maar die is eenvoudig het natuurlijk gevolg van het feit dat een gelovige zijn zonde haat. En dus ook met die zonde naar God toekomt en zegt, kijk, dan ben ik toch weer in die zonde gevallen. Dus het is een uitvloeisel van het feit dat hij rechtvaardig is en niet alleen om het te worden, want hij is het al. Ten tweede, onze zonden zijn eens en voor altijd als probleem tussen God en ons opgeruimd bij de bekering. Maar God is mijn vader geworden. En zonde betekent een vertroebeling van de relatie die ik tot mijn vader heb. Zonde kan nooit meer mijn relatie tot God als rechter in gevaar brengen. Die procedure is afgesloten. Daar is een uitspraak in gevolgd en die rechtszaak wordt nooit weer geopend. Maar God is mijn vader geworden. Met andere woorden, een kind dat zondigt hoeft nooit bevreesd te zijn dat zijn vader hem zal verklaren niet meer zijn kind te zijn. Dat kan die vader wel verklaren, maar die vader kan nooit die biologische oorsprong van dat kind ongedaan maken. Die vader kan hem het huis uitgooien en ik weet niet wat nog meer doen, maar die vader kan niet ongedaan maken dat hij de vader van dat kind is. Maar het is duidelijk als dat kind onhandelbaar is, als dat kind voortdurend ongehoorzaam is, dan drijft deze vader tot wanhoop en dan kan het wel gebeuren dat hij de toegang tot zijn huis ontzegt. En als die zaak weer in orde moet komen, dan zal dat kind een zonde moeten belijden. Dat kind is intussen niet opgehouden een kind van die vader te zijn. En die zondebelijdenis is dus niet nodig om weer opnieuw een kind van die vader te worden. Als wij onze zonde belijden, is dat dus niet om weer opnieuw een kind van de vader te worden, want dat waren we al en dat zijn we en dat blijven we. Maar het is wel nodig om weer in relatie met die vader te komen, in gemeenschap zoals het woord van onze Bijbelvertaling is. Onze zonden als gelovigen vertroebelen de gemeenschap met God. En die moet hersteld worden, die gemeenschap. De gemeenschap met de vader. Maar ze vertroebelen niet onze positie, onze zekerheid van de behoudenis, ons kindschap wordt er niet door aangetast. Maar wel de vreugde van het kindschap. Wel de gemeenschap die bij dat kindschap behoort, de gemeenschap met de Vader. En daarom is die belijdenis nodig. Die belijdenis is ten eerste een natuurlijk gevolg van het feit dat we juist die nieuwe natuur hebben ontvangen. En ten tweede is het ook met het oog op het herstel van de gemeenschap met de Vader. In de toespraak is God de Vader belicht, evenals de Zoon en zijn werk. Wat is in dit verband de taak en de plaats van de Heilige Geest? De Heilige Geest heeft in die zin niet iets voor ons gedaan, zoals de Vader en de Zoon. De Heilige Geest doet meer iets in ons. Je zou hoogstens als uitzondering kunnen wijzen op Hebreeën 9, waar we van de Heer Jezus leven dat hij zich door de eeuwige Geest aan God volkomen heeft opgeofferd. Dus ook het werk dat de Heer Jezus op het kruis volbracht is niet los te maken van de Heilige Geest. Het werk betrekt dus alle drie de personen van de Godheid erin. De Vader geeft de Zoon en de Zoon offert zich op door de kracht van, in de kracht van de Heilige Geest. Bovendien moeten we bedenken als we over God lezen, God die voor ons is en niet tegen ons, dat het dan in wezen gewoonlijk gaat over de drie enige God. Als er niet uitdrukkelijk staat Vader, als er staat God, dan mag je daar niet zomaar, zoals dat zo dikwijls gebeurt, automatisch lezen de Vader. God is in beginsel de drie enige God. Tenzij uit het verband duidelijk blijkt dat de bedoeling een andere is. Maar gewoonlijk als het om God gaat, om het werk van het heil dat God heeft uitgedacht, dan gaat het om de drie enige God. Maar voor de rest is de taak en de plaats van de Heilige Geest vooral daarin gelegen dat de Heilige Geest een werk in ons doet. We hebben dat bij de wedergeboorte gezien. Het is de Heilige Geest die ons innerlijk vernieuwt. Het is een werk van de Geest in ons. Het is ook de Heilige Geest die overtuigt van zonde, die het overtuigend bewijs van zonde levert, zoals het in Johannes 16 staat. Dat is dus een werk dat de Heilige Geest aan ons of in ons verricht, brengt ons tot overtuiging van onze zondigheid, brengt ons ertoe onze zonde te belijden, brengt ons ertoe ook in geloof onze hand te leggen op het werk van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft alles op het kruis voor ons gedragen. Daar is ons alles kwijtgescholden, die daarin gelooft. Waarom dan nog steeds vergeving vragen? Hé, die vraag hebben wij al gehad. Nee, toch nog niet helemaal. Want er staat, alleen belijden is toch genoeg. Ja, dat is toch nog wel een praktisch punt dat nog iets toevoegt aan wat we al in het begin hadden. Want de vraagsteller zegt eigenlijk, we zouden dus niet zozeer vergeving hoeven te vragen. We zouden alleen maar hoeven te belijden. Nu moeten we daarin natuurlijk elkaar niet op woorden vangen, alsof het verkeerd zou zijn om vergeving te vragen. Maar het is wel heel belangrijk, zoals het hier staat, dat onderstreept wordt dat zonde beleden moet worden. Dat wil zeggen met naam en toenaam voor God moet worden erkend. En er is inderdaad, in de ene kring is dat sterker dan in de andere kring, wel eens de geneigdheid of zelfs een gewoonte om als een soort automatisme te spreken over vergeving. Dan zegt men aan het eind van de avond, wilt u al het zondige dat er ook vanavond weer was, weer vergeven. En dan heb ik altijd neiging om de bidder te onderbreken. Dat mag natuurlijk niet. Maar je zou het dan afloop kunnen vragen. Zeg, joh, wat was dat dan allemaal voor zondags vanavond? Hij zou me waarschijnlijk stom verbaasd aankijken. Vermoedelijk om twee redenen. Ten eerste omdat hij nog nooit zo'n gekke vraag gehad heeft. En omdat hij dus denkt dat er met mij iets niet in de haak is. Alsof ik niet overtuigd zou zijn dat de mens toch van zichzelf al verschrikkelijk zondig is. Maar in de tweede plaats zou hij heel verbaasd zijn, omdat hij voor het eerst met zijn neus gedrukt wordt op iets waar hij misschien nog nooit aan gedacht heeft. Namelijk, dat je wel in het algemeen kunt vragen om vergeving voor al dat zondige dat we weer gedaan hebben, maar dat dat allemaal weinig betekenis heeft als je dan ook niet aan God vertelt wat we gedaan hebben. En anders is het in feite helemaal niet eerbiedig, en is het in feite helemaal niet een bewijs van diepe nederigheid en besef van zonde, maar juist een bewijs van oppervlakkigheid. Dan wordt de zonde ook net zoiets als het weer. Dan betekent, ach ja, we zijn allemaal zondaren, net zoiets van, het is vandaag alweer een regenachtige dag. En dat is niet de manier om over zondigheid te spreken. God wil dat we onze zonde belijden. Ik heb het misschien wel eens vaker verteld, maar toen onze kinderen klein waren, en als je dan s'avonds hun gebedje aanhoorde, en ze zeiden, u wilt al het verkeer van vandaag ook weer vergeven, dan vroeg ik altijd aan ze, zo, wat heb je dan gedaan vandaag? En dan keken ze eens, niks. En dan, dat is natuurlijk een prachtige gelegenheid. Ten eerste om ze van dat automatisme af te helpen. Waarom zeg je dan, wilt u het zonde vergeven? Je hebt niks gedaan. En ten tweede natuurlijk, even met ze door te nemen of dat niks niet wat al te fraai is. Dus je het mes snijdt aan twee kanten. Maar dat automatisme, wilt u het zonde... Vandaag zei iemand toevallig nog tegen mij, zei, heb jij je kinderen ook laten zingen, schoon mijn zonde velen zijn, maak om Jezus wil mij rein. Ik wist eerst niet waarom die persoon mij dat vroeg. Maar toen werd het mij duidelijk, daar heb je datzelfde automatisme. Breng de kinderen bij dat zijn zonde velen zijn. Nee, dat moet je kind niet bijbrengen. Want dat is een theoretische waarheid. Je moet het kind bijbrengen wat het dan verkeerd doet. Het moet besef krijgen wat dan die concrete zonden zijn. Dus een bewustzijn bijbrengen, niet van een algemene waarheid, ach ja, we doen allemaal zoveel zonden, maar bewustzijn bijbrengen wat dan die zonden zijn, wat we dan verkeerd doen, zodat wij die dingen dan ook concreet kunnen beleiden. En dan moet je niet wachten tot je s'avonds je gebed bidt, maar dan ben je heel te laat. Vorige week hoorde ik een broeder zeggen, Je moet zonde zo vlug beleiden dat je de aanklager altijd voor bent. Dat vond ik een mooie uitspraak, die geef ik even door. Want de aanklager der broederen, die is er als de kippen bij om ons aan te klagen bij de Heere God. Wees maar vlug met het beleiden en ruim het maar zo gauw mogelijk op. Alleen beleiden is toch genoeg? Ja, alleen beleiden is genoeg. Als wij onze zonde beleiden, God is getrouw en rechtvaardig onze zonde te vergeven. Daar staat niet bij als wij onze zonde beleiden en bovendien vragen om de vergeving. Daar staat er niet bij, inderdaad. Maar aan de andere kant, wij mogen wel protesteren tegen mensen die altijd vaag bidden om vergeving en nooit zonde beleiden. Maar als iemand de zonde beleidt en hij vraagt er daarna om vergeving, dan is dat een zwakheid die wij genadiglijk door de vingers zien. Ik denk dat de Heere God dat ook doet. Voor slot van de week laten we niet vergeten dat de Heer Jezus zelf zijn discipelen heeft leren bidden, vergeef ons onze schulden. Daarmee heeft de Heer Jezus helemaal niet de waarheid weg willen nemen, uiteraard, dat wij onze zonden ook met name... Wat zegt u? Mevrouw, dat is waar, maar dat verandert niets aan het feit dat ook in het Oude Testament je zonden moest belijden als je vergeving wilde ontvangen. En dat ook in het Oude Testament mensen niet alleen maar in het algemeen moesten vragen om vergeving, maar dat het altijd belangrijk is geweest dat wij onze zonden met naam en toenaam noemen. Ik denk dat het veel eer onderstreept dat de Heer Jezus daar helemaal niet een formulier heeft willen aanleren dat wij moeten nazeggen, maar dat hij ons heeft willen aanreiken over welke elementen het in ons gebed moet gaan zoal. En er hoort ook het element van onze zonde bij. En dat is dus niet een formulier dat je moet nazeggen. Waar het om gaat is, vergeet de kwestie van je zonden niet als je voor God verschijnt. Dat er zonden zijn die moeten worden opgeruimd. En dan is daar ook alle ruimte, en zelfs dat komt op de eerste plaats, om onze zonden te beleiden. Kunt u Genesis 34 vers 7b uitleggen? Dank u wel. Dat is iemand vol van geloof. Want die gaat er bijvoorbeeld van uit dat ik dat kan en ik heb nog niet eens gekeken wat er staat. Genesis 4, dat word je zomaar even gevraagd zeg. Hoeveel miljoen versen zijn er in de Bijbel? 100.000. Genesis 34 vers 7b. De mannen waren gegriefd en zeer... Is het niet Exodus? Laten we hopen dat het Exodus 34 is. Ik kan me eens niet voorstellen dat Genesis... Het gaat hier over Dina die een vreselijke zonde in Israël bedreef. Ik kijk even gauw stiekem wat er in Exodus 34 vers 7b staat. Zie je wel, het gaat beslist over Exodus 34 vers 7. Zullen wij met elkaar afspreken dat de vraagsteller een vergissing heeft gemaakt? Oh, ik weet niet wie het gedaan heeft, maar ik Exodus 34 vers 7, dat kan niet missen. De schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. De ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen aan het derde en vierde geslacht. Ik neem aan dat de moeilijkheid vooral zit in dat laatste stukje. De ongerechtigheid bezoekend aan de kinderen en kindskinderen. Laat ik u eerst vertellen wat het niet betekent. Het betekent niet dat kinderen gestraft zouden kunnen worden voor de zonde van hun ouders. Die vergissing hebben de discipelen gemaakt in Johannes 9. En laten we dan afspreken dat het daarbij houden, dat zij die vergissing alleen maken en dat wij niet in die vergissing vallen. Wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? En de Heer Jezus spreekt dat onmiddellijk tegen. En in Ezechiël met name, in hoofdstuk 18, hoofdstuk 33, wordt meer dan eens uitgesproken. De vaders worden niet gestraft om de zonde van de kinderen, de kinderen niet om de zonde van de vaders en moeders. Maar elk zal voor zijn eigen zonde gestraft worden als hij zijn zonde niet beleidt. Gewoonlijk heb ik dit vers altijd zo gelezen dat de uitwerking van de zonde wel zich uitstrekt tot volgende geslachten. Het was het kind van David en Bathseba, dat eerste kind, dat stierf als gevolg van de zonde van de ouders. Dat kind zelf was onschuldig aan die zonde. Maar dat was ook geen straf. Dat kind is tot de Heere gegaan. Dat wist David ook, want hij was er zich van bewust dat als hij straks zou sterven, dat hij ook weer tot het kind zou gaan. Dus in die zin was het geen straf. Maar het was wel slachtoffer, als ik het zo uitdrukken mag, van de zonden van de ouders. Maar pas geleden heb ik een verklaring gehoord die mij eigenlijk nog beter beviel. En dat is deze. God bezoekt die zonde, laten we even voor het gemak zeggen, God straft die zonde. Maar vaak niet onmiddellijk. Ook hierin komt de langmoedigheid van God tot uitdrukking. En dat is dat God wacht of zondigheid, die soms heerst niet alleen maar bij één persoon, maar in een heel geslacht. Hij wacht totdat mensen zich bekeren. Je vindt dat een voorbeeld van in Genesis 15, wat we straks ook al hadden, maar een ander vers dan. Waar hij zegt dat, waar de Heere God zegt dat hij de zonde van de Amorieten zal bezoeken op de vastgestelde tijd. Na 400 jaar, want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. Dat wil zeggen, die generatie na 400 jaar, die werd niet gestraft voor de generatie die leefde in Abrahams dagen. Want die nakomelingen waren net zo boos en verdorven als hun voorvaderen. Maar God is langmoedig. Hij geeft ze gelegenheid zich te bekeren. Dat was in hun midden onder andere een Melchizedek. En zo kunnen er anderen geweest zijn die hun de waarheid van God hebben voorgehouden. Maar God is langmoedig en een langmoedigheid die zelfs door kan gaan tot in de derde en vierde geslacht. Totdat zijn, als ik het zo menselijk mag zeggen, zijn geduld op is en hij oordeel brengt over zo'n hele generatie. Een ander voorbeeld is in het huis van Jehu. Jehu had bloedschuld op zich geladen door veel verder te gaan dan God van hem geëist had. En het hele huis van Ahab bijvoorbeeld uit te roeien. Maar God straft Jehu daar niet voor. Maar die zonde van Jehu vind je dan vervolgens in zijn zoon en in zijn kleinzoon, in zijn achterkleinzoon. En dan pas in het derde of vierde geslacht, Jerobeam de tweede was wel de belangrijkste vorst uit dat huis. Maar onder diens zoon, dan is na korte tijd het geduld van God menselijk gesproken uitgeput. En zo zien we dat God geduld heeft, niet alleen maar met de mens, maar soms in de lijn van de geslachten. In de hoop, als ik het menselijk mag uitdrukken, in de hoop dat een volgende generatie beter zal zijn dan de vorige. En als dan de zonden van generatie tot generatie zich ophopen, dan komt tenslotte het oordeel. Maar die mensen die dan geoordeeld worden, worden niet gestraft voor de zonden van hun vader, maar voor hun eigen zonden, die zo mogelijk nog erger zijn dan die van de vaderen. Want de zondigheid wordt steeds erger, zoals bij die Amorieten, dan is de maat van hun ongerechtigheid vol. Ik hoop dat dat de kwestie is waar de vraagsteller op doelt en dat dat inderdaad nu duidelijk genoeg uitgelegd is. In Romeinen 5 vers 12 staat dat voor de wet iedereen stierf. Voor de wet, dus als tijdsaanduiding. Omdat allen, ook baby's, vraagteken, gezondigd hebben. Hoe is dit te rijmen met vers 13 waar staat dat zonde niet wordt toegerekend als er geen wet is? Om met het laatste te beginnen, zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is, wil niet zeggen zonde is geen zonde als er geen wet is. Het gaat hier over de wet van Sinaï. Zonde was zonde ook voordat de wet van Sinaï gegeven was. Zonde is een in opstand komen tegen de heiligheid van God. Zonde is het gezag van God over ons zelf niet erkennen. Zonde is zijn rechten als schepper, als heer en meester over ons leven niet eerbiedigen. Daarom is de mens een zondaar of hij nu wel onder de wet geweest is of niet onder de wet. Maar zonde kan pas als zonde worden aangemerkt als er een wet is. Dan krijgt zonde het karakter van overtreding, namelijk van een uitgesproken wet. Je kunt het eventueel nog wat anders uitleggen, maar ik wil het niet al te ingewikkeld maken. Er zijn ook mensen die zeggen, dit gaat hier niet over de wet van Sinaï, maar het gaat hier over wet in het algemeen. Elk mens, ook Adam, stond onder een wet. Hij was namelijk verplicht om God te dienen. Er was ook een uitgesproken wet natuurlijk, dat hij niet aan die boom mocht komen. Maar er was in het algemeen de opdracht om God te dienen. En zonde kan geen zonde zijn als er niet een dergelijke relatie is tussen God en mens. Dus zo zou je dat ook nog kunnen opvatten. Maar nu dan wat die kleine kinderen betreft. Dus in ieder geval, daar gaat het nou, dat is het belangrijkste wat ik zeggen wil. Zonde kan niet als zonde worden aangemerkt als er geen wet is. Dat lijkt me de belangrijkste uitlegging. Maar baby's hebben geen zonden. Vanmorgen vergalopeerde ik mij natuurlijk weer als niet-Calvinist. Dan moet je altijd voorzichtig zijn met een hele zaal van studenten. Want er kwam ook een vraag over baby's op. Of vanmiddag was het. En toen ging het over baby's. Ik zei, baby's hebben wel de erfzonde, maar niet de erfschuld. Waarop al die jongens natuurlijk meteen op hun achterste benen stonden. Ik zei, nou als je maar kan aantonen uit de Bijbel, dan geef ik me gewonnen. Waarop ze weer over hun achterste benen stonden. Dat je zo'n vraag durft te stellen voor zoiets dat zo vanzelfsprekend is. Als het maar eeuwenlang gezegd wordt, De gedachte is dan dat niet alleen maar wij een zondige natuur hebben, maar dat ook de schuld van Adam ons wordt aangerekend. Daar is geen sprake van. Datzelfde principe. Elk mens sterft voor zijn eigen zonde. Wij draaien niet op voor de schuld van Adam. Wij draaien op voor onze eigen schuld. Maar wat we wel van Adam gekregen hebben, dat is niet een overgeërfde schuld. Schuld kun je niet overerven. Althans in de geestelijke zin van het woord. Je kunt helaas wel de schulden van je vader en moeder erven. Maar je kunt niet in geestelijke zin de schuld van je ouders erven. Elk wordt gestraft voor zijn eigen schuld. Maar erfzonde, als je dat goed wil opvatten, dat betekent dat de zondige natuur die wij hebben overgeërfd is. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Dat wil zeggen, we hebben een vleeselijke, dat wil zeggen zondige natuur, omdat we geboren zijn uit mensen met een zondige natuur. Dat is wat David uitspreekt in Psalm 51. In ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dus ook de ontvangenis, dat wil zeggen vanaf de conceptie, is de mens een zondig wezen. Maar een baby zondigt niet. Zondigen betekenen dat je werkelijk tegen Gods wil ingaat. Dat je werkelijk Gods geboden overtreedt. In zonde zit een moreel element. Pas geleden zei iemand, die had daar moeite mee. Want ik zei alleen maar, pas als een mens echt zondigt, dan kan hij ook zich, dan moet hij zich ook bekeren. En toen zei die persoon, ik heb een zoontje van 2 en die zondigt, maar hij kan zich nog niet bekeren. Wat nu? Ik zei, wat doet hij dan? Nou, zei hij, af en toe dan gooit hij de melk expres over de grond. Dat is natuurlijk heel stout. Ik zeg, hebben honden een zondige natuur? Ik ben wel eens van die ondeugende vragen. Zeiden ze, zei die, en de aarzelde die even, toen zei hij nee. Ik zei, maar honden doen wel eens stoute dingen. Hij voelde waar ik naartoe wou. Ik zeg, als er nooit zonde was geweest in de wereld, dan heb je een goede kans dat een kind van anderhalf jaar, nog met grootste vreugde zijn melk van de tafel zou smijten. Ik kan me dat levendig voorstellen, ik heb ook wel eens daar zin in, maar ik doe dat nooit. Ik bedwing dat. Daarvoor mag je anderhalf zijn. Ja, dat lijkt me kostelijk, wops, zo die hele. Maar ik doe dat niet. Daarvoor ben ik 50 en die kind is anderhalf. Dat is geen stoutheid. Wat dat kind duidelijk maakt, is niet dat het zondig is, maar dat het opvoeding nodig heeft. En ook zonder zondeval zouden kleine kinderen van anderhalf jaar en 2,5 jaar rare dingen doen, omdat ze opvoeding nodig hebben. En zelfs doen ze soms 12,5 jaar nog wel eens rare dingen. Omdat ze nog steeds opvoeding nodig hebben. En soms doen we met 50 nog wel eens rare dingen, omdat we nog steeds opvoeding nodig hebben. Maar dat is niet hetzelfde als zonde. Je kunt een hond die ook rare streken heeft als puppy, kun je opvoeden. En dan doet hij niet meer zoveel rare streken. Een kind heeft opvoeding nodig. Maar het is pas echt, het krijgt het karakter van zonde als je, hoe moet ik dat zeggen, als er in de daad van ongehoorzaamheid boosaardigheid naar voren komt. Als je ziet dat er een onwil is, dat er echt rebellie is tegen, verzet tegen de ouders. Maar dan is zo'n kind een jaar of, vang me nou niet op een leeftijd, maar dan is zo'n kind een jaar of 5. Dat is de leeftijd ook waarvan God zegt, waarop het kind het onderscheid leert tussen de rechter en de linkerhand.